Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen, uit de bundel op toonhoogte, lied 452. Voor alle goede gaven, Heer, zij u de dank en eer. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 56 en daarvan het vierde en het vijfde vers. We denken na over het woord van God vanmorgen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, de versen 4 en 5. De laatste twee versen van Psalm 85 zingen we naar de wet van de Heere onze God. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dat zingen we naar de wet van de Heere onze God in de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we mogen vanmorgen als uitgeslapen mensen in de kerk zitten. We hebben een uur extra gekregen in verband met het begin van de wintertijd. En we bidden van u, wilt u ons alle tijd geven om met u bezig te zijn. Alle tijd, telkens weer opnieuw, luisterend naar uw woord, lezend daarin. Dat mogen we vanmorgen ook doen. We danken u, Heere, dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. De Bijbel. Ieder in zijn eigen taal, ieder op zijn eigen niveau, maar wel uw woord. Waarin u tot ons spreekt, in de verwachting van uw kant dat wij luisteren, horen, gehoorzamen. U de lof en de eer en de aanbidding toebrengen, die u zo waard bent om te ontvangen. Of we dat gedaan hebben, u weet het. En wij weten het ook. En juist ook als we de spiegel van de wet weer voor ons gehouden krijgen, dan merken we terugziende in ons leven wat er scheef ligt. Wat er scheef gegaan is tegenover u, tegenover de naaste. En dat dat eigenlijk niet zo kan en niet zo kan bestaan. Daarom willen we dat u belijden, o God. Wij hebben gezondigd tegenover u, tegenover de naaste. U die we op het hoogst hadden moeten liefhebben, zijn we misschien wel vergeten lief te hebben. En onze naaste lief te hebben als onszelf, we hadden onszelf zo lief. O God, vergeef het ons en leer ons door uw woord en geest, ziende op de Heer Jezus Christus, het woord dat vlees werd, om het anders te doen, beter te doen, uw eer te bedoelen en te zoeken. Wat een wonder dat u ons niet vergeten bent, maar ons ook vanmorgen hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, of later op een ander tijdstip, op andere manieren, wilt ontmoeten. Het woord tot ons wil voeren. Heere, help ons dan om te luisteren. Geef ons niet alleen oren die het doen, al dan niet met hulpmiddelen, maar ook een hart dat klopt, tot uw dienst bereid. En handen en voeten om de weg te gaan die u wijst. Laat alle stoorzenders verstommen, zodat u de volle voorrang hebt. Wil ons zo zegenen, in alle opzichten, want zonder uw zegen kunnen we het niet. Laat ook ons zingen en orgelspel, ons spreken, u bedoelen. Hoor ons, o God, uit genade alleen, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing van vanmorgen wordt gevormd door 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. En daar lezen we, daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg, zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heere zei tegen hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? Hij zei, naar Hebron. Zo trok David daarheen en ook zijn 2 vrouwen, Ahinoam uit Jezreel en Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. En de mannen die bij hem waren, liet David mee optrekken, ieder met zijn gezin. Ze gingen in de steden van Hebron wonen. Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Men vertelde David, het zijn de mannen van Jabes in Gilead, die Saul begraven hebben. Toen stuurde David boden naar de mannen van Jabes in Gilead. En hij liet tegen hen zeggen, wees gezegend door de Heere, omdat u dit blijk van goede tierenheid aan uw heer Asal bewezen hebt en hem begraven hebt. Wel nu dan, mogen de heren aan u goede tierenheid en trouw bewijzen, en ook ik zal dit goede aan u terugdoen, omdat u dit gedaan hebt. Wel nu dan, grijp moed en wees dappere mannen, hoewel uw heer Saul gestorven is en ook heeft het huis van Juda mij tot koning over zich gezalfd. Abner, de zoon van Ner, de legerbevelhebber die Saul gehad had, nam Isboset, de zoon van Saul, bracht hem over de Jordaan naar Mahanaim en hij stelde hem aan tot koning over Gilead, over de Asjurieten, over Jezreel, over Efraïm en over Benjamin, over heel Israël. Isboset, Sauls zoon, was 40 jaar oud toen hij koning werd over Israël en hij regeerde 2 jaar. Alleen het huis van Juda stond achter David. De tijd dat David koning geweest is in Hebron over het huis van Juda was 7 jaar en 6 maanden. Toen trok Abner, de zoon van Ner, met de manschappen van Isboset, de zoon van Saul, ten strijde van Mahanaim naar Gibeon. Joab, de zoon van Zeruja, en de manschappen van David trokken ook ten strijde. Ze ontmoetten elkaar bij de vijver van Gibeon. Daar bleven ze staan. De een aan deze kant van de vijver en de ander aan de andere kant van de vijver. En Abner zei tegen Joab, laten de jonge mannen zich toch gereed maken en voor onze ogen een tweekamp houden. En Joab zei, laten zij zich gereed maken. Toen maakten ze zich gereed en staken over, gelijk in getal, 12 van Benjamin, namelijk voor Isboset, de zoon van Saul, en 12 van Davids manschappen. De een greep de ander bij het hoofd en stak zijn zwaard in de zij van de ander en ze vielen samen neer. Daarom noemde men die plaats die bij Gibeon ligt, Veld van de Zwaarden. Er was op die dag een buitengewoon harde strijd, maar Abner en de mannen van Israël werden verslagen door de manschappen van David. Nu bevonden zich daar 3 zonen van Zeruja, Joab, Abisai en Asahel. Asahel was een snelle loper, als een van de gezellen die in het veld leven. En Asahel achtervolgde Abner. Hij week niet van achter Abner vandaan, naar rechts of naar links. Toen keek Abner achter zich en zei, bent u dat, Asahel? En hij zei, ik ben het. Abner zei tegen hem, buig u naar rechts of naar links. Grijp een van de jonge mannen voor uzelf en neem zijn uitrusting. Maar Asahel wilde niet achter hem vandaan gaan. Nogmaals zei Abner tegen Asahel, ga achter mij vandaan. Waarom zou ik u ter aarde slaan? Hoe zou ik uw broer Joab dan recht in de ogen kunnen kijken? Maar hij weigerde weg te gaan. Toen stak Abner hem met het achtereind van zijn speer in de buik, zodat de speer er van achter bij hem uitkwam. Hij viel en stierf ter plekke. En het gebeurde dat alle die bij de plaats kwamen waar Asahel gevallen en gestorven was, bleven staan. Joab en Abisai bleven achter Abner achtervolgen. Toen de zon onderging, kwamen ze bij de heuvel Amma, die tegenover Giach ligt, op de weg naar de woestijn van Gibeon. Benjaminieten kwamen achter Abner bijeen en vormden 1 groep. Ze stonden op de top van een heuvel. Toen riep Abner naar Joab en zei, zal het zwaard voor eeuwig blijven verslinden? Weet u niet dat er uiteindelijk bitterheid overblijft? Hoe lang zal het duren voordat u tegen het volk zegt dat ze de achtervolging van hun broeders opgeven? En Joab zei, zo waar God leeft, had u maar eerder gesproken. Dan zou het volk van morgen al weggetrokken zijn. En ieder zou het achtervolgen van zijn broeder gestaakt hebben. Toen blies Joab op de bazuin en heel het volk bleef stilstaan. Ze achtervolgden Israël niet langer en streden niet verder. Abner en zijn mannen trokken die hele nacht door de vlakte. Ze staken de Jordaan over, gingen heel de Bitronvallei door en kwamen in Mahanaim. Joab was teruggekeerd van achter Abner aan en had het hele volk bijeengebracht. Van Davids manschappen werden er 19 mannen en Asahel vermist. Maar Davids manschappen hadden bij Benjamin en onder de mannen van Abner veel mannen verslagen. 360 man was gestorven. Deze namen Asahel op en begroeven hem in het graf van zijn vader dat in Bethlehem lag. Joab en zijn manschappen liepen de hele nacht door. Het werd licht voor hen toen ze te Hebron kwamen. Tot zover. Wij willen met elkaar vandaag aan het begin van de Bijbelleeswijk stilstaan bij de sprekende God. Het woord van God, de God van het woord. Daarom onderstrepen we vanmorgen het eerste gedeelte van het eerste vers van 2 Samuel 2. Daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen twee versen van het zogenoemde Lutherlied. Morgen is het 31 oktober, hervormingsdag. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Op toonhoogte 143, 1 en 2. Gemeente des Heren, die psalm die kennen we waarschijnlijk wel. Straks gaan we hem ook zingen. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Vraag naar de Heer. Naar hem die al uw heil bewerkt. En vergeet ook niet te denken aan wat hij heeft verricht. En zoek daarom voortdurend dagelijks zijn aangezicht. Misschien moest je die psalm vroeger wel leren. Misschien heb je het ook gedaan wat je geleerd had. Wat je daarin werd voorgeschreven. Want daar komt het natuurlijk wel op aan. Horen en doen. Het zijn in die psalm maar niet een paar aardige aanwijzingen. Of plechtige plichtplegingen die ons worden volgeschreven. Die worden aangeraden. Kijk maar wanneer het je uitkomt. Als je eens een keer tijd of zin hebt. Nee, woord en daad gaan hand in hand in de Bijbel. We gaan deze week weer de Bijbelleesweek in. Ik hoorde iemand zeggen, ja, maar dat doen we thuis ook al. Dat is mooi. Dat is fijn om te horen. Maar weet je wat ook fijn is? Om nou eens een keer Bijbel te lezen. Om dat te doen met andere mensen. Nou ja, andere mensen. Het zijn je broeders en je zusters, hè? Bekende en misschien ook minder bekende mensen. Die elkaar vinden rondom dat ene boek. Rondom dat ene getuigenis. De Bijbel. Mensen die elkaar niet keurig netjes hebben opgezocht, uitgezocht, maar die aan elkaar gegeven zijn als gemeente zijn. Ja, maar ik ken die en die niet. Ja, dat kan. Maar daar kun je aan werken. En dan zul je ook merken dat dat kennen van elkaar, wanneer dat komt te staan in het licht van het kennen van God en van zijn woord, ach, dan vallen eigenlijk alle muren weg. En dan vallen alle argumenten weg. En alle aarzelingen en twijfels die we dan misschien nog over zouden kunnen hebben, ze vallen weg. Je valt er, om zo te zeggen, zelf helemaal tussenuit. Maar het woord hou je over, die Bijbel. Het woord van God, de God van het woord, dat bindt. En daar ervaar je dan ook de kracht van een luisterend leven. Een leven dat hoort naar het woord van God. En dan leer je ook voor andere stemmen, voor stoorzenders, doof te zijn. Ja, omdat God het zo waard is, horen we, lezen we zijn woord. Jawel, merkt iemand dan op, maar dan had iemand als David het wel lekker makkelijk. Oh ja? Hoezo dan? Nou, wat we net lazen in onze tekst, daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg. Dubbele punt. En dan komt er een soort dialoog. Een vraag en antwoord gebeuren. Twee gesprek. David vraagt en de Heere God antwoordt. Zoals dat kinderlied ook zingt. Hè? Ik neem even de tijd om met u te praten. Kan dat nu nog? Kan dat wel? Bestaat dat nog wel? In een tijd waarin wij zoveel communicatiemiddelen hebben, ook andere communicatiemiddelen dan uit de tijd van de Bijbel, kan dat nog wel? David vroeg de Heere. Hoeveel echte gesprekken worden er nog gevoerd, vraag ik me wel eens af. Zo van aangezicht tot aangezicht of liever nog van hart tot hart. Waarbij we ook echt even de tijd nemen. Niet even, maar voortdurend. In de tijd van David was er nog nauwelijks een geschreven woord. Het Oude Testament bestond nog niet. Hooguit de wetten, de wetboeken, stukken geschiedschrijving en wat losse boeken. Maar er werd bovenal gehoord, geluisterd. Denk maar aan de geschiedenis van die kleine Samuel. Samuel hoort 's nachts een stem. Weer een lied. En dan denkt Samuel van, hey, dat is Eli die me roept. Totdat uiteindelijk blijkt dat hij moet zeggen, Heere, zegt u het maar. Zegt u het maar. Spreek, Heere, ik luister. Dat bezig zijn met het woord van God was een live gebeuren. Zo, rechtstreeks. Daar hadden ze geen Bijbelleesweek. Je kon zo met God praten. Maar hoe dat precies gegaan is en gedaan werd, dat staat er niet bijgeschreven. Niet uitgewerkt. Het gebeurde blijkbaar gewoon. En nu wij het woord van God wel hebben in de vorm van de Bijbel, hè, dat boek waarin God zich heeft uitgesproken, waarin hij zichzelf heeft geopenbaard, blootgegeven, gezegd wat hij op zijn hart had. Sinds die tijd is dat ons eerste uitgangspunt. Als geschenk van de Geest. Geschenk van de Heilige Geest. God spreekt in zijn woord. Door zijn woord. Naast, en dat zeggen ons dan onze belijdenisgeschriften, dat hij in de natuur en ook in de geschiedenis gesproken heeft. Hij spreekt in en door zijn woord. Wat een waarde heeft dan die Bijbel voor me. Wanneer ik dat besef. En dan zie ik ook in de noodzaak om daarin te lezen. Elke dag weer opnieuw. En ook luisterend te lezen. Met open ogen, jawel, jawel. Maar ook met open oren. En bovenal een open hart. Wie die Bijbel niet kent, die zal de stem van God maar nauwelijks veel matig hoog uit ontdekken. En Gods stem in de natuur, tuurlijk, prachtig hoor. Al die kleuren nu, in de tijd van de herfst. Maar kom je daar in Jezus Christus tegen? En zijn verlossingswerk, dat hij gekruist werd, sterven moest, maar ook weer is opgestaan. Kom je daarin tegen dat Jezus Christus redder is van zondaren en herder van verloren schapen? Dat lees ik niet in het geel en groen en bruin van een kastanjeboom. Kun je nagaan, Gods woord, Gods stem, geen dag kun je zonder. Heren, maak me uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. En wie zich verdiept in dat spreken van God, in dat woord van God, die leert ook Gods wil kennen. En die leert ook zijn eigen wil en zijn eigen willetje even parkeren. De vluchtstrook. Om de voorrang te geven aan God. Dat betekent niet dat je altijd stemmen krijgt. Of bepaalde tekenen waar mensen soms op gaan zitten wachten. Uren, dagen, maanden, jaren lang. En bij het zien van een bijzonder voorval. Hé, dat is het teken. En zo slaan ze aan het duiden. Toets altijd alles maar weer aan wat de Bijbel zegt. En aan de andere kant kennen we ook onze eigen verantwoordelijkheid om stappen te te zetten. En dan achteraf wellicht bevestiging te zien. Ja, het was goed zo. Of ook het omgekeerde. Nee, het is toch geen goede beslissing geweest die ik genomen heb. Heel veel mensen die zijn er, die geloven dat God een plan, een heel specifiek plan heeft met je leven. Nou, dat geloof ik ook. Ja, dat geloof ik ook. God heeft inderdaad een heel speciaal plan met jou, met u, met mijn leven. Maar ik denk wel dat je erbij moet zeggen dat we van hem niet eerst dat plan hoeven te ontdekken voordat wij eens een keer een besluit nemen. Dat is dat bekende voorbeeld van dat borduurwerk op stramien gemaakt. En ik kijk daarbij tegen de onderkant, tegen de achterkant aan. En dan zie ik een weerwar van draden en knopen. En ik kan er maar weinig patroon in ontdekken. En haast zou ik God ter verantwoording roepen en vragen van: Heere, wat betekent dit? Wat moet hiervan terechtkomen, van dit borduurwerk? Wat doet u nou? Gebeurt er nou en waarom? Maar God kent het patroon, de bovenkant. En hij weet hoe mooi het wordt. Hij ziet de kleurrijke kant. En hij ziet ook nog eens een keer dat het goed is. Ik kijk tegen de onderkant aan. De aanhechtingen, de afhechtingen, kleuren die niet matchen. Er was eens iemand die zei daarover: misschien hebben wij wel zoveel moeite om Gods prachtige plan met ons leven te ontdekken, omdat hij eigenlijk helemaal de bedoeling niet heeft om ons dat te vertellen. En misschien is het ook wel verkeerd om dat van hem te verwachten, te willen weten. Ja, wat is God aan je verplicht? David kreeg hier een prachtig antwoord. Hij moest naar Hebron. Maar is God verplicht aan mij om zijn plan over mijn leven aan mij te ontvouwen? Of is het wat anders wat hij verplicht is aan mij? Ja, dat denk ik wel. Hij is verplicht aan mij om zijn belofte te vervullen. En dat ik hem daar aan mag houden. Wat God belooft, dat doet hij ook. Als het hele Oude Testament door de Heer Jezus Christus beloofd is dat hij komt als redder en zaligmaker. En ik lees aan het begin van het Nieuwe Testament dat God zijn belofte zo heerlijk vervult. Dan zie ik, ja, God zegt nooit zomaar wat. Praatje om een gaatje te vullen. Nee, wat God belooft, dat doet hij ook. David, die bevindt zich hier aan het begin van 2 Samuel 2 op een soort kruispunt in zijn leven. Dat is heel cruciaal voor hem, wat er hier gebeurt. Eerste Samuelboek is afgesloten. De zittende gezalfde van de Heere, die is gevallen in zijn eigen zwaard. En David was aangewezen, dat was hem beloofd, om Sauls opvolger te worden. En tot aan dat moment, zeg maar tot aan daar 2 Samuel 2, in het begin heeft David geweigerd om Saul ook maar één haar te krenken. Hij heeft Saul niet zijn koningschap moeilijk gemaakt of afgepakt door Saul naar het leven te staan. Hij had ontzag voor dat ambt wat Saul van God gekregen had. Ook al maakte hij er niks van. Een rommeltje. Een egotripper als hij was. Nee, hij is door God in zijn ambt gesteld. Gezalfde van de Heere. Ook al ging het niet goed. En ook al ging hij tekeer en van tijd tot tijd met een speer iemand naar het leven staan. De achting die David voor hem had en hield, is en blijft voorbeeldig. Ontzag. Waardering. Voor wie over je gesteld is, in Gods naam nog wel. Ambtsdrager bij de gratie van God. Nee, daar kun je bij mensen uit de gratie liggen. Maar bij de gratie van God. Ook al viel er met die Saul haast niet te leven. Toch eerbied voor de gezalfde van de Heere. Maar nu is hij niet meer. En David weet dat dan hij aan de beurt is. Het is hem toegezegd. Het koningschap is hem beloofd. Hij zal de nieuwe gezalfde van de Heere zijn. En op dat kruispunt staat David. Heere, hoe nou verder? Wat moet ik nou? Welke kant op? Op grond van Gods belofte wordt deze vraag geboren. Hoe moet ik nu te werk gaan? Kijk, bezig zijn met wat God je beloofd heeft, dat is heel wat anders dan vragen in het wilde weg. Luther, de man van de kerkhervorming, en volgend jaar beleven en welzijn, dan is dat alweer 500 jaar geleden. Luther die kon de dingen soms wel eens heel erg kort door de bocht zeggen. Dat je denkt van Luther. En toch heeft hij het gezegd, kort door de bocht. En als het gaat over de belofte van God, schijnt Luther eens gezegd te hebben van wij mogen de Heere God met zijn eigen belofte om de oren slaan. Nou, Luther, dat zeg je niet. Ja, hij heeft het gezegd. Maar snapt u het beeld? We mogen God met zijn eigen belofte om de oren slaan. We mogen hem eraan herinneren. Erop pleit en zeggen, Heere God, u hebt het zelf beloofd, u hebt het zelf gezegd, dan zult u het waarmaken ook. Maar wat hier het mooie is dat David niet eigengereid of eigenmachtig het heft in eigen handen neemt. Hij zal dat varkentje wel eens even wassen, hij regelt het zelf. Nee, zijn zalving was er het teken van dat God zijn belofte aan hem gedaan zal vervullen. En daar hoeft David niet aan te twijfelen. We hebben vanmorgen wel geen doopdienst, maar dat wij bijvoorbeeld eens wat vaker terugdenken aan onze doop en je dan met name Gods belofte in herinnering roept, dat kan zeker geen kwaad. Toch? Het houdt namelijk nogal wat in dat je gedoopt bent in de naam van de drie enige God. En wat God daarin naar je heeft toegezegd. God de Vader heeft een eeuwig verbond met je opgericht. Tjoe, dat is wat. Dan moet je niet van zeggen, nou het houdt niet over, nee het houdt niet op. Een eeuwig verbond van genade. En heeft ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen. En daarom zorgt hij voor me. Zowel in voor- als in tegenspoed. Gedoopt in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dat belooft me nogal niet wat. Hij wast me. In het volbrachte werk van zijn Zoon brengt hij me ten onder. Om zo te zeggen. Om me ook weer boven te brengen. Dat betekent nogal niet wat. Bevrijd van zonde. Rechtvaardig gerekend te worden voor God. En dat de Heilige Geest in je wil wonen. Om ons tot van die aparte mensen te maken. Apart gesteld als leden van Christus. Leven tot Gods eer. Het is wat. Afgewassen van de zonde, elke dag verder vernieuwd om uiteindelijk te leven zonder eind eeuwig en een plekje bij God te mogen hebben. Wat een blij vooruitzicht is dat. En dat streelt me nu al. Om daar ontwaakt voor altijd God de lof toe te brengen. Nou, geeft dat de burger moed of niet? Hou vast of laat maar schieten. Laat maar los die belofte. Gods belofte wordt vervuld. Ik mag er vol van zijn. En van mij wordt dan wel gehoorzaamheid gevraagd. God strooit niet een beetje links en rechts met zijn belofte. En wie wat vangen kan ervan, die vangt het maar op. Nee, daar ben je werkzaam mee. En dan ga je de strijd ook aan. Tegen alles wat daar tegenin werkt. En je gaat het gesprek aan met God. Op grond van wat hij heeft beloofd. Je gaat steeds meer vragen, en dat is niet dom hoor. Maar je gaat steeds meer vragen naar de bekende weg. Toch? Jezus Christus. De bekende weg. In de wetenschap, door mijn doop, ben ook ik een gezalfde van de Heere. En wat God beloofd heeft, maakt hij waar. Ik hou hem eraan. En ik hou me erbij. Ik ben een koninklijk kind. Door mijn vader geliefd. En ook al blijk ik. Ja, dat moet je niet doen. Maar ook al blijk ik zo vaak een wegloper van huis uit te zijn. Doordat ik terugval in de zonde en noem maar op. Nee, aan Gods genade niet twijfelen. En ook niet op je dooie akkertje daar blijven liggen in de zonde. We hebben immers een eeuwig verbond van de genade met God dankzij hem. Wat David hier doet, hè, is vragen naar zijn vaderland te mogen gaan. Naar zijn eigen stamgebied. God heeft het beloofd, je wordt koning. En daarom moet hij ook naar Juda. Daarom moet hij ook naar Hebron. En de inwoners van Juda, ze zalven hem tot hun koning. Wat een bevestiging van de hoop die in hem was op grond van Gods belofte. Wat een bevestiging. Ja, wat een rommeltje daarna wordt en strijd en aangevochten wordt het. Als jij je houdt aan het woord van God, als je leeft bij wat God heeft toegezegd, als je zijn belofte probeert te omknellen, ter harte te nemen, ja, dan komt er keer op keer aanvechting en bestrijding. Kun je op wachten. Kun je gewoon op wachten. Want er is er een die dat niet leuk vindt, zo'n belovende, veelbelovende, allesbelovende God. Die ken je, of hopelijk ken je hem niet. David is hier zuinig op Gods belofte. En weet dat hij ook de strijd moet aangaan tegen alles wat er tegenin druist. Daar is dan ineens die Isboset, zoon van Saul. En die komt er tegenop. Die komt er tegenin. En dat wordt dan daar een strijd. Een ongelijke strijd als je zo de verliezen leest. Ook heel typisch hoe die strijd gevoerd wordt. Het lijkt wel een voetbalwedstrijd, alleen het is 12-12 daar. Rondom een grote vijver. En de verliezen zijn niet van de lucht. Och jawel, David die strijdt hier en hij overwint. Hij wordt gaandeweg sterker en Saul en zijn nageslacht wordt gaandeweg zwakker. Die tegenstander die moet het in Gods naam echt wel afleggen. Maar die hou je niet in je eigen kracht van je lijf. Ik heb daar de Heere God voor nodig. En me vastklemmend aan zijn woord, aan zijn belofte, Ja, dan word ik gesterkt, dan word ik gedragen als het ware. Niet moet ik denken, ik heb alles wel in mijn binnenzak. Ik heb alles al te pakken. Wie maakt me wat? Nee, blijf het maar doen. Vragen naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al je heil bewerkte. Ik kan daar niet omheen. Nooit. En dan kom ik toch weer bij dat woord terecht. Niet tot vervelens toe, maar tot dankens toe. Die schrift, die heilige schrift, dat is voor mij het schriftelijke bewijs daarvan dat God mij serieus neemt. En dat ik daarom God serieus heb te nemen. Wie ik dan ook ben, wat ik dan ook op mijn kerfstok heb. Maar die God van het woord, hij laat me door zijn woord en geest niet wie ik was. Maar het is God in zijn Zoon Jezus Christus begonnen om heilig en rein. Ja, om als God te zijn. Zo ben ik niet. Zo mag ik wel worden. En daarom leg ik mijn oor te luisteren en mijn oog te lezen in zijn woord. Want God houdt woord. Amen. We gaan de nu al een paar keer aangehaalde psalm zingen. Psalm 105 en daarvan de versen 3 en 5. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. God zal zijn waarheid echt nooit krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken. 3 en 5 van Psalm 105. Wij gaan u samen danken en bidden. Hemelse Vader, wat een voorrecht om de tijd te krijgen en die ook te nemen om met u te spreken. We danken u dat we in een land wonen waarin dat kan en mag. En waarin we het daarom niet maar moeten laten voor wat het is of laten versloffen. Maar telkens weer opnieuw mogen we vragen naar u. Heere God, we danken u dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. En lezend in uw woord worden we wegwijs gemaakt. Ziende op hem die de weg is, de waarheid en het leven, Jezus Christus. Maak in dat woord van u onze gang en onze treden vast. En vergeef het ons als we onze eigen gang gingen. En maar her en der heen trokken. Als een roerloos schip. Heen en weer gedreven door storm en windstilte, hoog en laag water, maar geen anker hebbend. We danken u dat u onze God bent, de God van het verbond. Wat u beloofd hebt, doet u ook. Daar mogen we u aan houden. Daar mogen we u om vragen. Ja, we mogen zelfs zeuren aan het hoogste adres. Heere, doe ons dan maar leven heel dicht bij u, schuilen bij u, in voor- en in tegenspoed. We bidden u voor die broeders en zusters, vaak heel ver weg, ook bezig met uw woord, ook vragend naar u en naar uw sterkte, en die daarvoor worden vervolgd, die daarvoor moeten vluchten. Die daarvoor het leven moeilijk wordt gemaakt. Geef hen toch grond onder de voeten. En te merken dat u niet loslaat, erbij bent. Ook in de grootst mogelijke moeite. Ook in gevangenissen en in allerlei noodsituaties. We bidden u voor die grote groepen mensen die op de vlucht zijn. En nergens thuis. Nergens onderdak. Nergens veilig. Geef, Heere God, dat die nood gelenigd mag worden. Dat er iets aan gedaan wordt. Ook in uw naam. We bidden u voor ieder die moeite kent en verdriet. En dan denken we aan onze zieken. Mensen die verzorgd en verpleegd worden. Mevrouw Geurts in het Vrijthof. En ook mevrouw van den Berg in de Valentijn in Maurik. We dragen meneer de Kluiver aan u op. Sterk hem ook in zijn ziek zijn. En gedenk ook Dries van den Belt in Vrijthof. Wiens gezondheid achteruit gaat. Geef Heere God te merken dat u die God bent die erbij is. En die uw woord waar maakt. Op wie we mogen bouwen en vertrouwen. Wil ook gedenken degene die in de week die voorbij ging rondom een graf stonden. We denken aan de familie van mevrouw Reitsma. Maar we denken ook aan de familie van Dick van Elst. Geef Heere God dat ze mogen merken dat u die God bent die tranen droogt. We bidden u voor al die anderen die verdriet kennen. Van langer of korter tijd geleden. En waar het gemis zo pijnlijk wordt ervaren. Rouwdragenden. En soms is het niet eens te dragen. Gaan we eronder door. Heere God, u die de dood hebt overwonnen in uw Zoon Jezus Christus. Wil er zijn. Tot troost en bemoediging. Naast rouw mogen we u ook danken voor trouw. En dat gedurende vele jaren. We danken u met Peter en Arienne Vermeer, die in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijksjubileum, waarin u hen hebt gedragen, nabij bent geweest. We danken u ook voor Hans en Henny van Hout, die mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. Ook daarin bent u die God geweest die woord hield. Of wie ze konden bouwen. Geeft dat deze bruidsparen ook naar de toekomst toe zich gedragen weet. Door u, de God van het woord. Heere God, we bidden u voor de Bijbelleesweek. Die in de komende week plaatsvindt. Hier in Ochten, maar ook her en der in het land, ja op vele plaatsen. Laat uw woord maar opengaan, niet alleen in de huiskamers, maar ook gezamenlijk. En dat we ons buigen over die rijke schat die u ons hebt toevertrouwd, vol beloften, die ja en amen zijn. Heere God, we bidden u ook voor het werk van zending en evangelisatie, voor het werk van de GZB waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat de boodschap van uw heil in Jezus Christus tot in de verste verte toe mag worden uitgedragen. Soms ook met veel moeite en tegenslagen. Maar laat ook dan maar merken dat het niet van mensen afhangt, maar van u. De God die belooft en doet. Heere God, we bidden u, geef ons ook zo halverwege deze week een goede en een gezegende dankdag met elkaar. Met de kinderen van de school. En ook met de ouderen en de ouders. En we mogen niet alleen die ene dag per jaar dankbaar zijn. Maar u roept ons op om alles wat u ons al gaf. U te danken, keer op keer. En zo ook een getuigenis naar de buitenwereld te laten zijn. Tot eer van u. Heere God, breng ons ook vanavond weer tezamen rondom uw woord. We vragen het van u. Als mensen die echt afhankelijk zijn van wat u gezegd hebt, van wat u spreekt. Wat zou het anders stil zijn in ons leven? Dood, stil zelfs. Hoor ons daarom in de naam van de levende. Onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij mogen onze liefdegaven nu gaan geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor het werk van de GZB, de najaarszendingscollecte. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het bijstand in het pastoraat. Ook de zendingsbussen aan de uitgang zijn voor de gereformeerde zendingsbond bestemd. Wij willen daarna zingen van Psalm 119, de verse 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 75, hoor Heer mijn stem naar uw goedgunstigheid. En 76, maar Heer gij zijt nabij, gij ziet mij aan. 67, 75 en 76 van Psalm 119. Ik wil graag de laatste mededeling op de weekbrief nog even onderstrepen. Die gaat over de dankdagcollecte, dankdagkalender. Als het goed is, is die ook op de Rehobotschool uitgedeeld. Het is goed. We hebben ook een aantal exemplaren die we graag meegeven aan hen die er nog geen hebben. Neem er één mee of meerdere. Maak er gebruik van als voorbereiding heenleven naar Dankdag. Aanbevolen. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.